woud. De mensen stond te verwelkomen. Dat is echt een zaligheid. Bij ons lopen ze allemaal met een lang gezicht in Zaventem. Ze zouden me moeten bezig worden. Ja, dat ik er niet ben vandaag. Nee, dat is heel fijn. Ik zag een jonge man, zagen we binnenkomen, een jaar of 12, met zo'n prachtige pet op, met zo'n enorme klep. En die jongen had stopsels in zijn oren, omdat hij zijn stille tijd aan het houden was. En dat vonden we schitterend. De jeugd daarmee omgaat is indrukwekkend, is dat. Ik zie dat jullie ook een zaal aan het voorbereiden zijn voor openluchtdiensten. In de zomer en dan indoor in de winter. Schitterend, hè? Prachtige gemeente, mensen. Doe zo voort. Ik heb daar zitten worstelen. Jullie kennen mij een beetje. Ik heb nooit één vast thema als ik ergens ga. Want ik weet niet wat de gemeente nodig heeft. Dat is altijd weer een ontzettende worsteling dan. Ik had twee thema's in gedachten en ik vond daar geen vrede bij. Dus het wordt een derde thema. Maar daar kreeg ik opeens nu net vrede bij dat ik daarover moet spreken. Nadeel is dat dat dan niet helemaal voorbereid is. Ik zal een stukje lezen uit het Matthäus-evangelie, uit hoofdstuk 4 vanaf vers 23... En een klein stukje uit Matthäus 5, de zaligsprekingen. En het thema zal dan worden het Koninkrijk Gods. Jezus predikte het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is heel interessant. En we gaan even daarbij stilstaan deze morgen met elkaar. En de Heer Jezus trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaad onder het volk. En het gerucht van hem drong door tot in geheel Syrië. En men bracht tot hem allen die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezeten en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En hem volgden vele scharen uit Galilea en Decapolis en Jeruzalem en Judea en het Overjordaanse. En toen hij nu de scharen zag, ging hij berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en hij leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmachtigen, want hun zal barmachtigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig de vervolgden omwille van de gerechtigheid, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Tot zover de schriftlezing en ik wil even bidden als dat mag. Vader, wilt u mij alstublieft woorden van wijsheid geven? Want Heer, met lege handen sta ik voor u. Heer, en voor de gemeente. Ik bid, Heer, dat u mij leiden wil. Dat het uw woorden zijn, Heer, tot bemoediging en tot vertroosting. Woorden van kracht, Heer, zodanig dat we gesterkt, Heer, en mijn vertroost en met nieuwe kracht, Heer, deze dienst vandaag mogen verlaten. Om onze plaats weer in te nemen in deze maatschappij, Vader, die u zo weinig kent. Vader, wilt u bij ons zijn deze morgen? Wilt u ons leiden daarin? Wilt u mij helpen, Heer, om mijn woorden van wijsheid te brengen? Ik dank u daarvoor in Jezus' naam, Vader. Amen. Als wij het over het algemeen hebben over het brengen van het evangelie, dan gaan wij eerder spreken van de zondeval en de nood waarin de mens verkeert en het feit dat de Heer Jezus daarvoor naar deze wereld is gekomen. Dat mochten we daar straks horen ook bij het avondmaal. En dat de Heer Jezus voor ons gestorven is aan het kruis en opgestaan uit de dood en dat een ieder die zich bekeert gered is. En dat is inderdaad ook het evangelie. Wat we vaak niet bij stilstaan is dat de Heer Jezus niet dat evangelie bracht. Hij sprak in eerste instantie niet tot de menigte over zijn kruisdood en zijn opstanding. Hij sprak tot de mensen over het koninkrijk der hemelen. Hij verkondigde het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen was. Nu voor hem was Johannes de Doper al opgestaan als profeet en had gezegd: mensen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als het koninkrijk der hemelen nabij komt, dan moet u zich bekeren. Dan moet u zich afwenden van dat leven waarin u bezig bent en u moet zich richten tot God. U moet in het reine komen. U moet verzoend worden met God, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus Johannes de Doper verkondigde de mensen dat het koninkrijk nabij was en dat er wel degelijk bekering nodig is. Dat wij als dusdanig vanuit onze natuurlijke situatie niet bij machte zijn om het koninkrijk der hemelen te beërven. En toen kwam de Heer Jezus en hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk der hemelen en hij vereenzelvigde zich met de komst van dat koninkrijk der hemelen. In hem was het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. En de Heer Jezus verkondigde dat evangelie. Evangelie, dat woord betekent goed nieuws. En dat was een woord dat gebruikt werd, dat gangbaar was in die tijd, wanneer er een nieuwe koning, wanneer er een nieuwe keizer kwam. Wanneer er een nieuwe machthebber werd aangesteld, dan werd goed nieuws aangekondigd. Want de mensen dachten telkens weer, en dat denken we vandaag de dag nog altijd, als er een nieuwe president of een nieuwe regering is, dat het beter zal gaan. We can change things. The world will change. A new time has come. En iedereen is weer hoopvol. En als u in het Midden-Oosten ziet wat daar allemaal aan het gebeuren is, en er komen nieuwe machthebbers, en de mensen zijn blij, want die oude machthebbers worden afgezet. En die waren corrupt. En die vervolgden de mensen en folterden hen. En iedereen is vol nieuwe blijdschap. En de tijd zal uitwijzen wat het meebrengt. Als de nieuwe machthebbers er zijn. Mobutu werd verdreven en Kabila kwam in de plaats. En iedereen had vreugde. En uiteindelijk werd Kabila een kopie van Mobutu. Er is maar één moment, mensen, waar er echt vreugde zal zijn, wanneer er echt verandering zal zijn, dat is de dag dat Jezus terugkomt. Dan zal de wereld veranderen. Dan zal een nieuwe tijd gekomen zijn. En wat Jezus verkondigt is het evangelie van het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus verkondigt dat er een koninkrijk is der hemelen, dat gevestigd zal worden op deze aarde. Dat God de dingen die kapot gemaakt geweest zijn, die allemaal verkeerd zijn gelopen, dat hij het allemaal gaat herstellen. De toestand van het paradijs zal hersteld worden. Er komt een dag dat God terugkomt naar deze aarde, dat Jezus Christus niet meer als de dienstknecht naar deze wereld zal komen. Ik weet niet hoe dat u naar Jezus kijkt. Wij zien hem vaak nog altijd als die dienstknecht die voor ons aan het kruis is gestorven. Maar Jezus is de machthebber van het universum, mensen. Dat is hij vandaag. Mij, zegt Jezus, is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus is in glorie in de hemel. Wanneer Johannes Jezus ontmoet in het begin van het boek Openbaringen, dan valt Johannes als dood voor de voeten van Jezus. Hij die nog aan de boezem van Jezus had gelegen. Zo intiem was hij met Jezus verbonden. Maar wanneer hij Jezus ziet in zijn heerlijkheid, valt hij als dood voor zijn voeten. Zo bang is hij voor de heerlijkheid van Jezus Christus. En weet je wat zo mooi is? Ik heb het misschien ooit al eens verteld. Dat is een beeld dat mij altijd weer bemoedigt. Dan staat er in het boek Openbaring dat Jezus hem aanraakt. Nu moet u zich dat eens inbeelden. Johannes ligt daar. Hoe raakt Jezus Johannes aan? Doet hij zo'n beetje van hen? Nee, weet je wat Jezus in al zijn heerlijkheid doet? Dat doet Jezus. De koning over de hemel en de aarde vindt zichzelf niet te groot om te buigen voor de mens aan te raken in zijn nood. Dat is Jezus. En hij komt terug, mensen. En ik weet niet hoe ver het nog zit voordat hij terugkomt. Maar alles lijkt wel heel snel in die richting te gaan, is het niet? En de Heer Jezus, wanneer hij hier op aarde was, vertelde hij over het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk waar niets is dat kwaad is. Waar geen angst meer is. Waar geen vermoeidheid is, of ziekte is, of dood. Waar we geen zorgen meer moeten hebben. Koninkrijk waar vrede zal zijn. Eeuwige, machtige vrede en rust. Een koninkrijk waar iedereen zijn plaats zal hebben. Waar iedereen naar waarde zal geschat worden. Waar iedereen waardig en in liefde zal leven. En Jezus vertelt niet alleen over dat koninkrijk. Hij getuigt ook met kracht over de komst van dat koninkrijk. Terwijl hij vertelt dat alle ziekte zal genezen worden en dat de dood niet meer zal zijn, geneest hij mensen. Hij zet het de daad bij het woord. De Heer Jezus openbaart dat hij het koninkrijk der hemelen is. En hij openbaart dat, hij toont dat door zijn daden. De Heer Jezus geneest de mensen, want hij toont dat dit het koninkrijk is. En dan zegt hij ook in het Matteüs evangelie, welke mensen het koninkrijk der hemelen zullen beërven. Want het gaat mensen niet om wat wij kunnen en waartoe wij in staat zijn. Het gaat om uw hartsingesteldheid. Het gaat om het feit dat u aan God verbonden bent, dat u van hem houdt en dat u bij hem wil zijn. En dat u er alles voor over hebt om te leven zoals hij het wil. Zelfs al kunt u dat niet, zelfs al zullen we daar nooit in slagen. Hier, terwijl we in dit vlees nog leven. Maar we hebben dat verlangen. En er is iets in die liefde van God die al onze gebreken en al onze tekortkomingen steeds overstijgt. Wij kunnen tegenover die liefde van God niets zetten. Maar het gaat om dat hartsverlangen dat wij hebben. En daarom zegt Jezus, zalig de mensen die arm van geest zijn. De eenvoudigen van hart. Zalig zijn zij, want voor hen is het koninkrijk de hemel. Niet de druktemakers, niet de grootsprekers, niet de mensen die bulken van het talent en het zo graag in het openbaar spellen. Zalig de armen van geest. Zalig de mensen die het bij Jezus zoeken. Arm betekent dat u afhankelijk bent. Wie arm is, is afhankelijk van een ander. Wij zijn afhankelijk van Jezus. Ons leven heeft geen zin zonder Jezus en wij kunnen niets zonder hem. Zonder mij kunt gij niks doen, zegt Jezus. Dus laten we het doen met hem. Zo simpel is het. Laten we leven met hem. Want voor die mensen is het koninkrijk zalig. Zij die treuren, zegt Jezus, want zij zullen vertroost worden. Als wij kijken naar deze wereld en naar de omstandigheden en alles wat er gebeurt en het onrecht en al die dingen, kunnen wij niet blij in dat leven staan. Wij zijn geraakt. Als ik de televisie kijk, als ik de krant lees, ik word geraakt wat mensen elkaar allemaal aandoen. Maar zegt Jezus, zalig gij die treurt, want gij zult vertroost worden. Het koninkrijk van de hemelen zal grote troost brengen. Zalig de zachtmoedigen. Tegenwoordig zegt men dat u hard moet zijn. Ik heb eens een definitie gelezen over de zakenvrouw, de vrouw die carrière maakt. Nou, als je die definitie leest, dan wil je met een enorme boog erop dat mens heen gaan, want die gaan over lijken om te bekomen wat ze willen. Dat is de goede zakenvrouw of de goede zakenman. Over lijken gaan, het doel heiligt de middelen. En er wordt gezegd, u moet assertief zijn. We hebben eens een dame gehad bij ons in de gemeente die een assertiviteitscursus was gaan volgen. Hebben we daar nou last mee gehad? Man. Want ik moet opkomen voor mezelf. Jezus zegt, zalig de zachtmoedigen. Deze week is er iets gebeurd op mijn werk, waar ik in betrokken was. En mij is daarin eigenlijk een stuk onrecht aangedaan. En dan heb je zin om je te gaan verweren. Dan zit hij in gedachten te bedenken, ik heb die en die en die argumenten en ik ga het zo. En God zegt tegen mij. In stilte zult gij zijn. En dan komt er ook vrede over jou. Zachtmoedig. Niet strijden. Het in Gods handen leggen. Leven vanuit de genade Gods. Dat betekent dat we het in zijn handen leggen. Wij moeten het zelf allemaal niet doen. Zelf allemaal niet oplossen. Zalig de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Mijn echtgenote is heel rechtvaardig en dan kan ze ook zo moeilijk om met onrecht. En dat is voor ons allemaal heel moeilijk om te gaan. Een van de moeilijkste dingen is denk ik dat wanneer u ten onrechte ergens van beticht wordt. Het moet verschrikkelijk zijn voor iemand die veroordeeld wordt voor iets dat hij niet gedaan heeft. Daarom heeft Jezus dat ook op zich genomen, mensen. Alles wat een mens kan overkomen in deze wereld, heeft Jezus op zich genomen. Toen in zijn laatste dagen, in zijn laatste uren, in zijn leven, heeft hij alle ellende van de mensen gedragen. Als er iemand is aan wie onrecht aangedaan is, als er iemand is aan wie geweld gepleegd is, als er iemand is die vermoord en gefolterd geweest is, dan is het Jezus. Iedereen kan zijn nood en zijn problemen terugvinden in Jezus. Daarom kwam God naar de wereld. Soms vragen mensen ons, ja maar als God bestaat, waarom doet hij niets? Wel, God is zo ver gegaan dat hij mens geworden is om te ondergaan alles wat de mensen ondergaan in ergere wijze nog dan wij. Er is niets waarvan u kon zeggen, dat heeft Jezus niet meegemaakt. Hij is verraden geweest, hij is verloochend geweest, hij is door iedereen in de steek gelaten geweest. Iedereen heeft hem de rug toegekeerd, ze hebben hem valselijk beschuldigd en gefolterd en gedood. Op een dag was er een vrouw die tegen mij zei, weet je, ik ben verkracht geweest. En toen ik las dat ze Jezus zijn kleren aftrok om hem aan het kruis te hangen, toen wist ik dat hij weet wat ik heb doorgemaakt. Zo diep is God gegaan voor ons. Maar er zal gerechtigheid komen. De gerechtigheid van God zal heersen. God zal zijn gerechtigheid laten geschieden. Er is niemand van al die mensen die zoveel onrecht hebben gepleegd. En u kunt ze allemaal gaan noemen. Die ontkomen van alles wat ze verkeerd hebben gedaan op deze aarde. Die niet voor de rechter zullen komen, mensen. Niemand gaat ontsnappen aan de gerechtigheid van God. Hier op aarde kunnen ze van alles uitsteken en omkopen en vluchten en in een ander land gaan leven. Voor mensen kun je wegstoppen, niet voor God. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want van hun zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmachtigen, want hun zal barmachtigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Kijkt u van tijd naar uw hart, mensen. Ziet u soms wat er gaande is in uw hart? Of dat u goed bezig bent of niet? Als je ergens in een conflict situatie zit. Ik heb een tekst waar ik me steeds op terugrefereer. Als ik ergens met een probleem zit of zo om te kijken of ik wel goed bezig ben. Vaak dus niet. Maar die tekst is Galaten 5. In Galaten 5 de werken van het vlees en de werk van de geest. En we kennen de werken van het vlees. Twist en afgunst en hoererij. En je moet het maar eens lezen. En dan zeg ik tegen mezelf, Jan, wat is er in jou? Is er afgunst en twist en tweestrijd en tweedracht? Is dat wat er nu op dit moment in je hart zit? En van tijd moet ik toegeven, ja. En dan weet ik dat Jan bezig is en niet God. Want de vrucht van de geest heeft liefde en blijdschap en vrede en rust. Zo legt die teksten voor je. Daarvoor dient de Bijbel. Dat we onszelf daaraan gaan toetsen. En dat we dat in ons leven gaan toepassen. Zalig de reinen van hart. We hebben ons hart rein te bewaren. Onlangs vertrok ik met de auto. Vrolijk en blij. Het was mooi weer voor een keer. En alles ging goed. En ik ben nog geen 10 minuten met de auto aan het rijden. Komt daar een huf eraf en die snijmen de weg of zo, weet je zo. Heel brutaal in Brussel. En meteen was mijn humeur omgeslaan. Eerst zat ik, halleluja, prijs de Heer. En nog geen seconde later had ik een serie verwensingen in mijn hoofd naar die man toe. En zei, Heer, wat ben ik toch mee bezig? Zo rap gaat het kwaad in ons hart. En neemt het daar plaats en kan het onze hele dag beïnvloeden. Zalig de reine van hart, bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is. Zalig de vervolgden omwille van de gerechtigheid. Onze jeugd op school, wat hebben die niet te verduren? Hoe wordt er met hen niet gespot en gelachen? En misschien met u ook op uw werk. En de buren. Dit is deel van het koninkrijk. Wij horen tot een ander koninkrijk. Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wij zijn burgers van een koninkrijk, niet van deze wereld. God heeft ons in deze wereld geraakt. Wij zijn niet van deze wereld, maar we leven in deze wereld. En deze wereld is niet het koninkrijk van God. Wij zijn andere burgers. Onze normen, ons leven is iets heel anders. En daarom gaat Jezus, wanneer hij spreekt over dat koninkrijk der hemelen, gaat hij de bergreden, want u moet de bergreden zien in het kader van dat koninkrijk der hemelen. In de bergreden komt Jezus veelvuldig terug op dat koninkrijk der hemelen. Centraal in de bergreden staat het onze Vader en wat bidt Jezus? Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Dat is het koninkrijk der hemelen, dat is de plaats waar Gods wil geschiet, waar God het voor het zeggen heeft, waar God centraal staat. U bent een deel van het koninkrijk der hemelen als God centraal staat in uw leven. God wil centraal staan in uw leven. Want dat is het goede voor u. Dat is het goede voor ons. En wij mogen hier op aarde een stukje van dat koninkrijk der hemelen aan de mensen voorleven. Wij kunnen hun tonen wat het is, het koninkrijk der hemelen. Ik weet niet of u bang bent voor de dood. Ik niet, want elke dag die voorbij is, is een dag dichter bij de Heer, is een dag dichter bij het koninkrijk van God, is een dag dichter bij de ultieme verlossing. En zolang we hier onze dienst hebben, zegt Paulus, zullen we onze dienst verrichten. Maar ik verlang ernaar naar de Heer te gaan. Man, wat zal dat mooi zijn. Denkt u daar soms over, over dat koninkrijk der hemelen, wat dat zal zijn. U mag wegdromen. Zalig zijt gij, zalig. Er zit een jongen bij ons in de kerk die dat prachtig kan zeggen. Hé man, dat is zalig. Zaligheid. Het opperste geluk, dat is wat God voor ons heeft weggelegd. En dan schrikken we een beetje als we het bergreden gaan lezen, dat daar opeens staat, want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgelezenen en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Dan schrikken wij en zeggen, hoe? Maar die schriftgeleerden, die fariseeën, die zo nauw de wet volgden. Maar u moet die tekst begrijpen zoals die daar staat. Het gaat er namelijk om, Jezus vervolgt dan, als hij zegt, kijk u onze gerechtigheid moet overvloedig zijn, vervolgt hij met twee voorbeelden. Hij zegt, je hebt gelezen dat je niet mocht doodslaan. Maar ik zeg u dat je zelfs geen kwaad mocht denken. Er staat geschreven dat gij niet mocht echtscheiden of geen overspel mocht plegen. Maar ik zeg u, als u een vrouw bekijkt om haar te begeren, dat u al overspel pleegt. Met andere woorden, wat Jezus zegt. De gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden was het naleven van regeltjes. Maar in hun hart leefde iets heel anders. En wij als christenen mensen, het is met hart en ziel. Wij verlangen ernaar om te leven zoals God dat wil. Omdat die vrede en die rust van God en die troost van God over ons is. Een gerechtigheid die meer is dan die der schriftgeleerden, is een gerechtigheid die uit de grond van ons hart komt. Want we hebben de Heer lief. En waarom hebben we hem lief? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
En Jezus zegt in de bergreden nog: zoek eerst het koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid. Eerst. Niet één keer. Doet dat eerst. Nee. In ons leven, in elk aspect van ons leven. In eerste instantie, eerst God zoeken. En als u dat leert, kunt u niet meer zonder. En nog één opmerking maakt hij in de bergreden over het koninkrijk der hemelen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn vader? En dan zeggen ze, ja maar, we hebben in uw naam geprofeteerd. En boze geesten uitgedreven, spectaculaire dingen gedaan. God houdt van nederige mensen. En hoogmoedige mensen staat hij tegen. Hij vraagt geen exceptionele dingen van ons. Hij vraagt een leven dat met hem verbonden is. En als u het zou lezen in het, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, het is 10 na 11. Sommigen moeten hun patatjes gaan koken. Als u de zaligsprekingen in het Lucas-evangelie even zou openstaan, in Lucas 6, ga eens even mee met mij. Dan merkt u dat het accent bij die zaligsprekingen anders ligt. Het staat vanaf vers 20 in Lucas 6. En hij hief zijn ogen op naar de discipelen en hij zeide, zalig gij armen, en niet meer armen van geest, maar werkelijk de armen, die niks bezitten. Gij armen, want van u is het koninkrijk der hemelen. Zalig gij die nu hongert, omdat ze honger hebben, dus niet geestelijk, maar lichamelijk. Want gij zult verzadigd worden. Zalig gij die weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten. Want zo doen de mensen met armen. En smaden en uw naam als slecht verwerpen terwille van de zoon des mensen. Verblijd u te dien dagen en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Immers op dezelfde wijze hebben uw vaderen de profeten behandeld. Oh, best slecht bezig, hè? Verblijd u te dien dagen en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Immers op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld. Maar wee u, gij rijken. Een ander aspect van het koninkrijk der hemelen is dat er in het koninkrijk der hemelen geen aanzien des persoons zal zijn. Deze die machthebbers zijn op deze aarde en neerkijken op de anderen omdat ze minder rijk zijn of minder macht of minder invloed hebben, zullen daar rekenschap voor moeten afgeven. En het is niet dat God zegt dat de rijken het koninkrijk der hemelen niet zullen binnengaan en de armen wel, maar het gaat erom, wat doe ik met wat God mij op deze aarde heeft gegeven, mensen. Het is goed dat jullie collectes doen voor wat er in de hoorn van Afrika aan het gebeuren is. En het is goed dat wij omkijken naar de mensen die in nood zijn, ook in ons land. En dat wij juist als christenen oog hebben voor die mensen die door de maatschappij uitgesloten worden en opzij gezet worden omdat ze arm zijn. Er is een man, er is een bedelaar in Leuven, die zit altijd, je hebt daar een cinema in Leuven en daar heb je een zo'n gang, en die zit altijd daar. En als de kinderen naar het cinema zijn gegaan en ik ga ze ophalen, dan heb ik een gesprek met die man. En als je het leven van die man hoort, dat zijn gewoon de omstandigheden van het leven. Zijn vrouw heeft hem bedrogen met zijn baas. En hij kwam op een dag thuis van zijn werk, want hij moest voor zijn baas overuren doen, terwijl zijn baas bij zijn vrouw zat. En hij kwam thuis en zijn huis was leeg. En dan heeft hij natuurlijk in drift bij naar zijn baas gegaan en heeft hem een peer verkocht. En hij was zijn baan kwijt. En nu zit hij daar al jaren als een sukkelaar. God herstelt mensen in hun waardigheid. De overspelige vrouw, de manier waarop Jezus met haar omging, is fabelachtig, is magnifiek. Wanneer men die overspelige vrouw daar in het midden plaatst en haar te schande maakt, wat doet Jezus? Hij buigt neer. Opnieuw, nog eens. Hij buigt neer. En hij schrijft in de aarde. Hij laat die vrouw in haar waardigheid. Hij gaapt niet naar die vrouw zoals al die anderen. Hij laat haar in haar waardigheid. En nadat hij iedereen terecht gewezen is, heeft, dan laat hij die vrouw in haar waardigheid. Het koninkrijk van God is een koninkrijk waar iedereen in zijn waarde hersteld wordt. Omdat het leven hard is. En dat er veel onrecht is. Laten we eindigen bij het boek Openbaringen. Want dat is het herstel. Dat is waarom Jezus naar deze wereld is gekomen. Daarom zegt hem, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, mensen. Want hij is gekomen om dat koninkrijk op aarde te herstellen. En dat zal ook gebeuren bij zijn wederkomst. En wat staat er dan? Hoofdstuk 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En er was geen zee meer. En ik zag een heilige stad, de Nieuwe Jeruzalem, nederdalen uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mens. Dat is Gods verlangen. Gods verlangen is om bij ons, in ons midden te zijn. Gods verlangen is om hier nu te zijn. Hij verblijdt zich elke zondagmorgen dat heel die groep mensen hier, die gelovigen, samenkomen om met hem in die gemeenschap te zijn. Dat is wat God wil. U verlangt erna om te komen. Ik zie jullie vreugde als jullie naar hier komen. Weet dat de vreugde van God om jullie hier te ontvangen nog veel groter is. Hij verlangt erna om die gemeenschap met u te hebben. Dit is het wonderlijke van gemeente zijn, mensen. We zijn hier in de tegenwoordigheid van God. En hij wil u troosten en hij wil u bemoedigen. En hij wil ons een beeld geven van wat komen zal. Het moment waar we volkomen vertroosting zullen hebben. Want God zal in ons midden zijn. De tent van God is zo nederig. Er staat niet het paleis van God. De tent van God is onder de mensen. En ik hoor een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er mee zijn. Want de eerste dingen waarin wij nu leven, die zijn voorbij gegaan dan. En hij die op de troon is gezeten, zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Zullen we bidden. Vader in de hemel, voor mensen die u niet kennen, lijkt dit fantasie, lijkt dit een sprookje, iets waar mensen zich aan optrekken als een grassprietje, iets dat we ons inbeelden, iets dat we onszelf wijs maken om het beter te hebben in moeilijke tijden. Maar Vader in de hemel, we kennen u. Dat is een geweldig voorrecht, Heer, dat u ons leven bent binnengekomen. Dat u zich geopenbaard heeft, zoals daar juist die jonge man zei bij het avondmaal. Het geheimnis is ons toevertrouwd. Vader, we hebben geen woorden om u daarvoor te danken, Heer. Het is puur genade en liefde van u, waar we niks tegenover kunnen stellen. Het is een wonder. En we weten, Vader, omdat u hebben mogen leren kennen. En we weten op het grond van de Heer Jezus en het werk dat hij aan het kruis voor ons volbracht heeft, Heer, dat dit waar is. Heer, dat er een wonderlijke tijd voor ons ligt. een eeuwige tijd. Van vreugde en van vrede en van liefde. En van volmaaktheid. Vader, we willen u daar zo voor danken. Heer. En Heer, we willen ons beijveren om dat koninkrijk der hemelen, om dat ook te verkondigen. Oh, wat jammer, Heer, dat die schat die verborgen is, dat die voor zo weinig mensen geopenbaard is, Heer. Geef ons wijsheid en inzicht, Vader. En laat het helpen ons, Heer, om elke gelegenheid te nutten te maken, Heer. Om mensen te vertellen over uw koninkrijk. Want als u heerst in een leven, als u koning bent op de troon in een leven, Heer, dan is dat zo prachtig. Heer, vestig dat ook in ons leven terug. Misschien dragen we lasten, Heer, die niet voor onze schouders bedoeld zijn. En zuchten we. Maar als we denken, Heer, als we onze aandacht zetten op uw koninkrijk. U zegt, bedenk de dingen die boven zijn, waar Jezus is gezeten op de troon. Niet de dingen die op aarde zijn. De lasten van dit moment, Heer. Weeg niet op tegen de vreugde die over ons zal geopenbaard worden. O Vader, ik dank u zo, Heer. Voor zoveel liefde. Overweldigend, Heer. Ik bid, Heer, dat we dat allemaal mogen meedragen. En in gedachten hebben op elk moment, Heer. Wanneer het ons goed gaat en wanneer het ons kwaad gaat, Vader. Dat we indachtig mogen zijn, het koninkrijk der hemelen dat u aan het vestigen. In Christus. Amen.